ook zijn plaats gevonden. We gaan zingen Psalm 19, vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Zullen we eerst een zegen vragen? Heren, laten we dat dan eerst mogen doen. In het naderen tot u. Een zegen van u bidden over ons samen zijn. Een zegen van u bidden over het woord dat voor ons ligt en waarin we gaan lezen. En wat we, althans een gedeelte ervan, willen gaan overdenken. Een zegen van u vragen, heren, opdat dat woord en de overdenking daarvan ons hart ook inderdaad zal mogen raken en opdat we verstaan mogen wat u ons te zeggen hebt. Het hele woord van u is vol onderwijs. Het is ook bedoeld om onderwijs te geven. Het is ook bedoeld om de weg te wijzen en ook van de verkeerde wegen ons op de hoogte te stellen om ons daarvoor te waarschuwen. Uw woord prijst ons de christelijke deugden aan, het leven in uw gunst. Een leven onder uw goedkeuring, een wandel in uw wegen. Maar met evenveel ernst wijst uw woord ook de wegen aan die van u afvoeren, de wegen der zonde, de wegen waarin we de Heere niet bedoelen. En dan niet alleen voor onbekeerden, maar ook voor degenen die u mogen vrezen. Ook de zonden van uw kinderen komen aan de orde. Heere, geef ons voor al die dingen oog en oor. En geef dat wij ons door uw woord ook laten gezeggen. Geef ons zo uw zegen, Heere. En bewaar ons voor alle kwaad. Denk ook aan hen die met ons niet hier zijn, maar die wel met ons verbonden zijn. Wees ook in hun leven een genadig God. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We lezen verder in 1 Koningen 13, beginnend bij vers 11... En dan tot en met vers 22. 1 Koningen 13, vers 11 tot en met 22. Een oud profeet nu woonde te Bethel. En zijn zoon kwam en vertelde hem al het werk dat de man Gods te dien dagen in Bethel gedaan had, met de wonderen die hij met de woorden die hij tot de koning gesproken had. Deze vertelden ze ook hun vader. En hun vader sprak tot hen: wat weg is hij getogen? En zijn zonen hadden de weg gezien welke de man Gods was getogen die uit Juda gekomen was. Toen zeide hij tot zijn zonen: zadelt mij de ezel. En ze zadelden hem de ezel en hij reed daarop. En hij toog de man Gods na en vond hem zittende onder een eik. En hij zeide tot hem: zijt gij de man Gods die uit Juda gekomen zijt? En hij zeide: ik ben het. Toen zeide hij tot hem: kom met mij naar huis en eet brood. Doch hij zeide: ik kan niet met u wederkeren, noch met u inkomen. Ik zal ook geen brood eten, noch met u water drinken in deze plaats. Want een woord is tot mij geschied door het woord des Heren. Gij zult al daar noch brood eten, noch water drinken. Gij zult niet wederkeren gaande door de weg door welke gij gegaan zijt. En hij zeide tot hem: ik ben ook een profeet, gelijk gij. En een engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heren, zeggende: breng hem weder tot u, met u in uw huis, dat hij brood eten en water drinken. Doch hij loog hem. En hij keerde met hem wederom en at brood in zijn huis en dronk water. En het geschiedde als zij aan de tafel zaten, dat het woord des Heren geschiedde tot de profeet die hem had doen wederkeren. En hij riep tot de man Gods die uit Juda gekomen was, zeggende: zo zegt de Heren, daarom dat gij de mond des Heren zijt wederspannen geweest en niet gehouden hebt het gebod dat u de Heren uw God geboden had, maar zijt wedergekeerd en hebt brood gegeten en water gedronken ter plaatse waarvan hij tot u gesproken had: gij zult geen brood eten noch water drinken, zo zal uw dood lichaam in uw vaderen graf niet komen. Tot zover voor vanavond. Het vervolg dus op de geschiedenis die ons in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk verteld wordt. U herinnert u, Jerobeam zou plechtig het heiligdom in Bethel gaan inwijden. Het altaar dat daar in het huis van het gouden kalf was opgericht zou voor het eerst gebruikt worden. En Jerobeam zelf zou daar het priesterwerk verrichten, het offer op het altaar aansteken. En terwijl hij daarmee bezig is, komt er een man Gods uit Juda en die spreekt woorden van ernstige waarschuwing en vermaning, allereerst tegen dat altaar en later ook tegen de koning. En het loopt daarop uit dat als de koning bevel geeft om deze man Gods te grijpen, dat zijn arm verstijft en dat hij hem niet meer tot zich terug kan trekken. Afijn, de koning vraagt dan de man Gods of hij voor hem bidden wil en dat doet deze profeet en de Heere verhoort zijn gebed en die arm wordt weer gezond. En dan nodigt Jerobeam deze profeet uit Juda uit om bij hem in het paleis te komen en daar de maaltijd te gebruiken, maar heel resoluut heeft deze profeet dat van de hand gewezen met een beroep op de opdracht die de Heere hem gegeven had. En met een beroep ook op het verbod dat de Heer hem gegeven had, dat hij namelijk in Bethel geen brood mocht eten en geen water mocht drinken, want de Heer verfoeit het hele gedoe daar in Bethel. En de Heer wijst alles wat daar gebeurt van de hand. En hij wil geen enkele vorm van gemeenschap met de zonde die daar bedreven wordt houden. En dan vertrekt deze profeet zoals hij gekomen is, alleen hij gaat nu langs een andere weg terug naar zijn eigen land. Hij is standvastig geweest in gehoorzaamheid aan de Heere. Hij heeft gedaan wat de Heere hem opgedragen had, zonder aanzien des persoons, zonder te aarzelen, heeft hij de koning van het land, ook notabene het oordeel aangezegd. En nu vertrekt hij en hij keert terug naar zijn eigen land. Bij die gebeurtenis zijn een paar jongens, ik weet niet hoe oud ze geweest zijn, aanwezig geweest, die van het een en ander thuisgekomen enthousiast verslag doen. Zonen van een in Bethel wonende profeet. Wat dat voor een profeet was, laat ik even in het midden. We nemen gewoon wat er letterlijk staat, een profeet, een oud profeet die in Bethel woonde. En zoals ik zei, zijn zonen komen hem vertellen dat wat die man Gods daar gedaan heeft en wat die man Gods daar gezegd heeft tegen de koning en dat hij uiteraard ook voor de koning gebeden heeft en dat hij dat aanbod van de koning helemaal afgewezen heeft. Het heeft kennelijk nogal wat indruk op hen gemaakt en ze vertellen er dan ook omstandig van aan hun vader. De belangstelling van die oude man is gewekt en hij informeert bij zijn zonen hoe die profeet naar huis teruggegaan is, langs welke weg hij teruggekeerd is. Dat kunnen ze hem vertellen, want ze hebben hem zien vertrekken en ze hebben gezien langs welke weg hij Bethel verliet en langs welke weg hij waarschijnlijk weer terug naar het land van Juda is gekeerd. Dan geeft deze oude man zijn zoon een bevel om de ezel te zadelen, want hij heeft zijn plannen al klaar, hij zal die man, die profeet, achterna gaan. En als hij inderdaad de ezel, als ze de ezel klaargemaakt hebben en hij gereed is om te vertrekken, dan blijkt al spoedig dat hij die man Gods nareist in de hoop dat hij hem zal kunnen inhalen. Dat duurt overigens niet eens lang, want hij is nog niet eens zo heel ver. En dan treft hij daar iemand aan die in de schaduw van een boom zit te rusten. Een man die hij niet kent en bij wie hij vraagt wie hij is. Bent u wellicht die man Gods uit Juda die hier in Bethel gekomen is? En dan krijgt hij een bevestigend antwoord. En dan kan hij zijn verzoek doen waarom hij hem achterna gegaan is. Hetzelfde verzoek als wat in de tijd nog maar even geleden door de koning Jerobeam gedaan is. Ga met mij mee en eet bij mij thuis brood en drink bij mij wat water. Ook nu weigert de man Gods. En ook nu beroept hij zich op het woord van de Heere, wat hem uitdrukkelijk verboden heeft. Ergens in Bethel, het doet er niet toe waar dan ook, het zij in het paleis van de koning, het zij in het huis van deze man, een maaltijd te gebruiken. God heeft het hem uitdrukkelijk bevolen. Hij beroept zich op een woord van de Heere dat tot hem gesproken is. Maar als het verzoek van deze profeet uit Bethel dan op deze manier afgewezen wordt, dan heeft deze man nog wel een andere pijl op zijn boog. Beroept die man uit Juda zich op een woord van de Heere, dat kan hij ook. En hij zegt tegen hem, ja, maar je moet niet vergeten dat ik ook een profeet ben. En dat God ook tot mij gesproken heeft. En in feite is de manier waarop God tot mij gesproken heeft nog indrukwekkender dan de manier waarop de Heere tot u blijkt gesproken te hebben. Want ik kan erbij vertellen dat ik een engel gezien heb. En dat een engel tot mij gekomen is. En dat die engel als bode van de Heere mij een boodschap van de Heere heeft overgebracht. En die boodschap van de Heere luidt dat ik u juist nu wel moet uitnodigen en dat u wel met me mee moet gaan. God heeft kennelijk zijn plannen veranderd. God heeft een contrabevel gegeven. En ik kan het niet helpen dat dat niet aan u geopenbaard is, maar ik kan u garanderen, het is wel aan mij geopenbaard. En daarmee is die man Gods uit Juda kennelijk overtuigd. En gaat hij met die profeet uit Bethel mee. En hij eet daar brood en hij gebruikt met hem de maaltijd. En als ze samen aan de maaltijd zitten, dan spreekt de Heere weer. En u kunt u lezen zoals onze vertaling doet, dat de Heere spreekt door middel van die oude profeet. Want zo staat het er in vers 20, het geschiedde als zij aan tafel zaten, dat het woord des Heren geschiedde tot de profeet die hem had doen wederkeren. Dat is natuurlijk die oude profeet. Dan spreekt God tot hem en straks ook door hem. Je kunt ook lezen zoals het in vers 23 staat. Ik lees even verder het vers wat ik eigenlijk niet erbij wil hebben vanavond, maar voor de duidelijkheid moet ik het wel even noemen. Het geschiedde nadat hij brood gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij hem de ezel zadelde, te weten voor de profeet dien hij had doen wederkeren. En dan gaat het over die man uit Juda. Het wonderlijke is dat er in het Hebreeuws precies dezelfde woorden staan. Je kunt dus vers 20 ook lezen dat dat woord des Heren geschiedde tot de profeet die uit Juda gekomen is. Ik laat dat even in het midden, ik laat dat even onbeantwoord. Beide mogelijkheden bestaan. God kan gesproken hebben door middel van die profeet uit Bethel. En God kan ook rechtstreeks nu tot die profeet uit Juda gesproken hebben. Namelijk heel krachtig in zijn geweten getuigenis hebben gegeven. En dat zelfs nog op een hoorbare manier ook. Maar in elk geval, ik kom op deze twee mogelijkheden straks nog wel even terug. In elk geval wordt hier in wat de Heere dan ook zegt, laat het maar even in het midden door wie hij dat zegt. In elk geval wordt door wat de Heere zegt het oordeel aangekondigd. Want die man uit Juda zal, zo luidt het woord van de Heere, kennelijk een ontijdige dood sterven. En hij zal de dood sterven ver van huis. Wat tot gevolg zal hebben dat hij niet in het graf van zijn familie begraven kan worden. Niet in de graven van zijn vaderen. Een straf die voor een Jood erg zwaar was. Want niet bij je vaderen begraven worden, dat betekent dat je terechtkomt bij de naamloze massa. U kent de uitdrukking wel, hij werd tot zijn vaderen verzameld. Nou, daar hechten de Joden veel waarde van, dat je ook in de dood bij je eigen familie werd neergelegd. En als dat door welke omstandigheden niet kon, dan werd dat als een extra lijden, als een extra reden tot verdriet gevoeld en ervaren. En straks lezen wij een volgende keer dat het inderdaad ook zo gegaan is. Maar hier breken wij onze overdenking van dit gedeelte af. Van dit verhaal dat wellicht voor allerlei vragen stelt. Je kunt je natuurlijk, en dat zal een vraag zijn die zomaar heel makkelijk bij ons bovenkomt, je kunt je de vraag stellen, is dat nu een straf die wel past bij de overtreding? Is het niet een veel te ernstige en veel te zware straf voor deze man die toch heel getrouw zijn taak volbracht heeft? Deze man die zonder aanzien des persoons de koning in het aangezicht heeft durven weerstaan, die in grote getrouwheid het woord van zijn God gebracht heeft te midden van toch een vijandige omgeving. En dat heeft hij ook gevoeld toen, met name toen de koning dat bevel gaf, grijpt hem. Een man die toen niet teruggedeinsd is en die nou vanwege die ene fout, want laten we het zomaar noemen, vanwege die ene keer dat hij ongehoorzaam was, zo zwaar gestraft werd dat hij al heel snel sterven moet en dat hij ook nog dat extra oordeel krijgt van bij de naamlozen te worden neergelegd. Is dat niet te streng van de Heere? Je kunt zelfs de vraag stellen, is het wel helemaal billijk wat de Heere doet? Straft hij eigenlijk niet de verkeerde? Wie is hier nou de eigenlijke boosdoener? Wie is de zondaar? Wie heeft die man uit Juda in grote verleiding gebracht? Wie heeft als een instrument van de vorst der duisternis willen dienen en zelfs er een leugen voor willen gebruiken? En die man, daar gebeurt niks mee. Die gaat kennelijk vrij uit. Straft God niet de verkeerde? En zo zijn er allerlei vragen te stellen. Laten we zien wat we daarop zeggen kunnen. Ik stel voor dat we met elkaar eerst eens nauwkeuriger gaan letten op die oude profeet. Die man van wie we geen naam weten, maar die ons in vers 11 aangeduid wordt als een oud profeet die te Bethel woonde. Wat deed die man eigenlijk toen hij zijn collega in verzoeking bracht? Dat deed hij. Hij leidde hem in verzoeking. Hij was een verleider voor hem. En hij was de oorzaak van dat deze man tot ongehoorzaamheid kwam. En dat heeft hij bewust gezocht. Daarom ging hij hem achterna. Om hem bewust tot ongehoorzaamheid aan het bevel van de Here te brengen. En met welk motief deed hij dat dan? Waarom wilde hij hem zo graag als zijn gast hebben bij hem aan tafel? Dat hangt samen met een andere vraag. Een vraag die we onszelf ook stellen als we dit gedeelte lezen. Namelijk, wat was dat nou voor een profeet? Een oud profeet die te Bethel woonde. Maar u weet, er zijn in de Bijbel is er ook sprake van valse profeten. Is het misschien een valse profeet geweest? Of is het toch ondanks alles een ware profeet geweest? Laten we eens van dat laatste uitgaan. Dat het een ware profeet is geweest. Dat hij door de Here in dat ambt was aangesteld. En dat in vroeger tijden hij door de Here ook is gebruikt. We lezen daar niks van, maar de Bijbel geeft geen compleet beeld van alles wat de Here gedaan heeft. En al de knechten die de Here gestuurd heeft, de jaren en de eeuwen door, daar weten we niks van. We weten wel dat het woord van God zegt dat de Here vroeg op was en gezonden heeft. En dat hij geregeld weer gesproken heeft. En dat er heel de wilde geschiedenis van Israël door de ene keer wat meer, de andere keer wat minder mensen zijn geweest die het volk de weg des Heren moesten wijzen en tot de weg des Heren moesten terugroepen. En daarom is het zeker niet onmogelijk dat deze man in zijn betere jaren, laten we dat er maar bij zeggen, een tijdje geleden door de Here ook gebruikt geweest is om daar de mensen in Bethel of de omgeving daar het woord van God door te geven. Maar de tijden zijn veranderd. Er zijn nu onder Rehabiam, onder Jerobeam nieuwe tijden aangebroken. Vroeger was Salomo koning over heel het rijk en daarvoor was David koning over het hele rijk, maar dat is verleden tijd. Het rijk is gescheurd, Rehabiam heeft de twee stammen en die is koning in Jeruzalem en ze hebben in het noorden nu een andere koning en die andere koning heeft andere ideeën en die heeft ook andere ideeën van de godsdienst en het moet nu maar eens anders en ze hoeven niet meer allemaal naar Jeruzalem te reizen, want er is in Bethel nu ook een heiligdom. Nieuwe tijden en met die nieuwe geest is deze profeet eigenlijk meegegaan. Hij is in slaap gezakt. Misschien heeft hij in het begin nog wel eens even een protest laten horen, gezegd tegen het volk, zo gaat het niet goed en dat is tegen de wil van de Here. En de Here heeft gezegd, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Maar hij kreeg geen gehoor, iedereen was enthousiast over de plannen van Jerobeam. En er waren natuurlijk een aantal mensen die niet zo enthousiast waren, maar die waren allemaal vertrokken. U herinnert u dat in de dagen van Rehabiam zijn er een heel veel wat mensen, met name onder de priesters en de levieten, die zijn naar Juda geëmigreerd omdat ze het met die nieuwe politiek en zeker met die nieuwe godsdienstige richting niet eens konden worden. En ze zijn daar in Juda gaan wonen. Dus het geluid van degene die tegen die nieuwe geest protesteerde, dat is daar maar verstomd. En zo heeft deze man op een gegeven ogenblik ook maar zijn mond dicht gehouden. Hij was het er niet mee eens. Maar ja, wat kun je eraan doen? Het enige protest dat hij uit is dat hij bij de ingebruikneming van dat heiligdom afwezig is geweest. Hij is er kennelijk niet bij geweest. Want hij hoort pas via zijn zonen wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Je zou dat zo uit kunnen leggen, die man die wilde er niet mee te maken hebben. Hij kon er niks meer aan veranderen, het moet dan maar doorgaan, maar hem zien ze daar niet. Dat is zijn enige protest, zonder woorden. Hij gaat er niet heen. Maar ondertussen, als zijn jongens zeggen, pa, we willen er toch eigenlijk ook wel heen. Dan haalt hij zijn schouders wat op en dan laat hij ze maar gaan. Want zij waren er kennelijk wel. Deze man is ingedommeld, heeft geen enkele invloed meer. Is, je zou kunnen zeggen, zijn gemeente daar in bed al helemaal kwijtgeraakt. En erger, en dat heeft hij ook wel geweten, hij is niet alleen het aanzien bij de mensen kwijtgeraakt, ze beschouwen hem als, nou ja, hij doet geen goed en hij doet geen kwaad, laat hij maar. Een man waar ze helemaal geen respect meer voor hebben, dat voelt hij. Maar erger, hij voelt ook wel dat hij de gunst van de Heere kwijt is. En nu hoopt hij in één keer dat hij dat herstellen kan. Door wat zijn zonen hem vertellen over die man Gods uit Juda, is er kennelijk daar bij die ingebruikneming van dat heiligdom iets gebeurd, wat hij ook niet had voorzien, maar wat hem wel aanspreekt. En wat hem eigenlijk ook beschaamd maakt. Want nu moest daar een man helemaal uit Juda komen om daar duidelijk een protest tegen te laten horen, terwijl het zijn eigenlijke taak was geweest. Hij had daar horen te staan. Hij had tegen die koning moeten zeggen, koning, dit is tegen de wil van de Heere in. Hij had daar zonder aanzien des persoons, maar ach, daar had hij de moed niet voor gehad. En nou voelt hij, door wat zijn zonen hem vertellen, dat God toch wilde dat er geduidelijk gezegd zou worden, dit leidt naar de ondergang, dit kan Gods goedkeuring niet dragen. En dan voelt hij zich beschaamd. En tegelijk, en dat is ook een stuk van de arglistigheid van het hart, ik kom daar straks nog wat uitvoeriger op terug, tegelijk hoopt hij dat er nu een gelegenheid voor hem is om weer een klein beetje in eer hersteld te worden. Bij de mensen, maar hopelijk ook bij God. En daarom gaat hij proberen dat hij voor elkaar kan krijgen wat de koning niet gelukt is. De koning nodigde die man Gods uit om mee te gaan eten. De profeet zei nee en hij zei resoluut nee en hij bleef bij zijn nee. En als hij als profeet het nu eens wel voor elkaar krijgt om die man Gods bij zich in huis te krijgen. Als die man Gods nou wel eens bij hem wil komen, bij de koning wou hij niet zijn. Als hij bij hem komt, dan zal al het volk dat weten en dan zal al het volk daar toch op de een of andere manier een conclusie uittrekken, namelijk dat hij en die man Gods het toch eigenlijk goed met elkaar konden vinden. Dat hij en die man Gods toch eigenlijk op één lijn stonden. En die man Gods die dwong bewondering af. Hoe durft hij? En die heeft inderdaad respect gekregen. Dat heeft hij wel aan het verhaal van zijn zonen gehoord, die er enthousiast over vertelde. Over juist wat die man Gods gedaan en gezegd had. En zo hebben ze er in Bethel allemaal over gedacht. En als die man Gods nou eens bij hem onder zijn dak wil komen, dan straalt van de glorie van die profeet uit Juda iets af op hem. En dan komt hij ook een beetje beter voor de dag. Dan vijzelt hij zijn prestige weer op. En ik denk dat hij dan ook stilletjes hoop gehad heeft, dan denkt God ook weer wat gunstiger over mij. En daar komt een belangrijke factor bij. Ik heb u vorige week gezegd, ten diepste, de weigering van die man Gods om daar in Bethel te eten en te drinken, het verbod dat de Heere daaromtrent gegeven had, dat vloeide voort uit het feit dat de Heere daarmee wilde laten weten, ik wil niets meer met Bethel te maken hebben zolang dat heiligdom daar staat. Bethel is geëxcommuniceerd, is in de ban gedaan. Die oude profeet ook. Die ligt ook onder dat oordeel. En als hij nou eens onder dat oordeel uit kan komen, doordat die profeet wel bij hem komt eten, dan is hij een uitzondering daar. En dan weten de mensen dat hij een uitzondering is. En dan zal God hem, zo hoopt hij, toch ook wel zodanig behandelen. Waarom handelt hij dus? Uit welk motief? Uit eigen belang. En uit eigen belang waagt hij er de man Gods uit Juda aan. En als het dan niet in één keer lukt dat hij hem meekrijgt, dan wil hij er ook nog wel een leugen voor doen. Een leugen dat een engel tot hem gesproken heeft enzovoort. Dan wil hij met zijn geestelijke ervaringen, want zo moet je ze toch noemen, die man Gods uit Juda, die had een woord van de Heere gekregen. De Heere had met hem gesproken, tot hem gesproken. Hij was gemeenschap, was contact geweest. Nou, heeft die man uit Bethel kennelijk ook geestelijke ervaringen. God heeft tot hem gesproken. En nou gaat hij met zijn geestelijke ervaringen, noem het, nu gaat hij met zijn bevinding concurreren met die andere profeet. En hij overtroeft hem ook. Want het is van hem nog indrukwekkender dan wat die man uit Juda kan vertellen. En hij zegt het heel nadrukkelijk: ik ben ook een profeet. Moet u niet vergeten. En eigenlijk, als je het nou eens met elkaar vergelijkt, uw ervaring en de mijne, dan is mijn ervaring nog heel wat bijzonderder. Want er is in mijn ervaring ook nog een engel bij geweest. U voelt wel, het is doortrapt. Doortrapt gemeen. En als je het helemaal op de keper beschouwt, dan laat deze man zich gewillig gebruiken als een instrument in de hand van de duivel. Zoals de duivel in de tijd, in de geschiedenis van Genesis 3, gebruik gemaakt heeft van een slang, zo maakt de duivel nu gebruik van deze oude profeet. Ook een soort slang. En zoals de duivel toen door middel van die slang gelogen heeft, zo ligt de duivel nu door middel van deze oude zondaar. U zegt, nou, maar dan kan hij toch geen ware profeet geweest zijn. Dan moet de conclusie toch zijn dat hij een valse profeet was. Ik weet dat nog niet. Je hebt ware profeten die zelf geen genade hebben gekend. Biliam. We kunnen niet zeggen dat Biliam een valse profeet was. Hij was wel een waarzegger en als hij zijn eigen zin gedaan had, dan had hij heel wat anders gezegd. Maar Biliam heeft op een bepaald moment ook gesproken naar de mond des Heeren. Hij kon niet anders. En hij zegt het ook tegen die koning van Moab. Ja, ik kan alleen maar spreken wat de Heere eerst tot mij spreken zal. En dan spreekt de Heere door hem. En of hij er blij mee was of dat hij het verfoeide, dat laat ik even in het midden. Maar hij heeft de woorden Gods gesproken. Hij heeft adventsbelofte gesproken. Een ster zal voortkomen uit Jacob. En hij heeft de zegeningen Gods over Israël uitgesproken. En er is niets op aan te merken. Dat was puur en zuiver. Het woord uit de hemel. Terwijl de man zelf innerlijk een vreemde was en gebleven is van Gods genade. Dus dat kan nog best, dat God gebruik maakt van mensen. En als wij dat woord uit vers 20 inderdaad moeten verstaan, als, zoals onze vertaling ons aangeeft, dat de Heere dat woord van oordeel over die man uit Juda gesproken heeft door middel van zijn gastheer, dan heb je hier alweer een bewijs dat de Heere wel degelijk door zo'n man spreken kan, want toen die toen sprak, toen was het geen leugen, toen was het het woord van God, hoe ernstig het ook mogen zijn geweest. En je kunt ook denken aan Caiaphas, een man die blaakte van vijandschap tegen de Heer Jezus Christus. Denk maar aan dat verhoor van de zaligmaker voor het Sanhedrin, de hoge priester die zijn klederen scheurt nadat de Heer Jezus gezegd heeft: gij hebt het gezegd, ik ben de Zoon van God. En van nu aan zult ge de hemelen geopend zien. Dan scheurt hij zijn kleren in verontwaardiging en in geveinsde toorn. Maar wat is hij blij dat hij nou een argument heeft om Jezus ter dood te veroordelen. Maar die sprak wel een woord van waarheid toen hij al eerder in een vergadering van het Sanhedrin zei, en de Bijbel tekent het eerlijk aan, dat hij dat niet van zichzelf zei, maar dat hij profeet was. Het is u nut dat één mens voor het volk sterven en niet het gehele volk verloren gaat. Dus u ziet wel, de Bijbel geeft voorbeelden van mensen die zelf geen genade kennen. En die toch van Gods genade spreken. Die toch het woord van God door hebben te geven. Maar ik wil nog niet eens zeggen dat het zo geweest is bij deze oude profeet. Ik houd ook nog de mogelijkheid open dat het een man was die wel degelijk in zijn eerdere leven geleerd heeft om van genade te leven. Een man die ook persoonlijk de Heere gekend heeft. En die in gewilligheid in de dienst des Heeren gestaan heeft en gesproken heeft wat de Heere hem ingaf te spreken. Maar die afgezakt is. Ingezakt is. Of om het op een andere manier te zeggen, en u begrijpt wat ik bedoel, die verachterd is in de genade. Want wat kan er allemaal niet gebeuren in het leven van een kind van God, waardoor dat oude vuur helemaal uitgeblust lijkt te zijn, waar die oude toewijding tot de dienst van de Heere helemaal verdonkerd is geraakt. Wordt er in het woord van God niet gesproken over de kinderen Sions die geacht worden als de aardeflessen? Hoe is het kostelijke goud verdonkerd? En zijn er in de Bijbel en later in de geschiedenis geen voorbeelden van mensen die eens inderdaad de woorden Gods hebben mogen doorgeven en in de gemeenschap met de Heere hebben geleefd? Maar bij wie later wel de vraag gesteld kan worden, is dat nou ooit wel echt geweest? Het is zo ver weg. Wat gebeurt er niet in het leven van een kind van God, die een tijd lang in zijn leven het nagelaten heeft om gehoorzaam te zijn aan die opdracht van de Heiland, waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking valt. Ik acht het dus nog niet eens uitgesloten. En ik denk, maar daar wil ik niet op vooruit lopen, dat we in het laatste deel van dit hoofdstuk best nog wel eens heel voorzichtig een paar aanwijzingen konden vinden waaruit zou blijken dat die man toch wel degelijk geweten heeft wat genade was. Al leefde hij er op dit moment mijlen ver vandaan. Er zijn in het leven van de kerk voorbeelden van mensen die de Heere echt hebben gevreesd, maar die helemaal ingesukkeld zijn en inderdaad verachterd zijn in de genade. En wat zie je gebeuren? En dat is ontzettend ontdekkend. En dat is beschamend. Als zulke mensen dan toch een geestelijke stand op willen houden, dan zeggen ze net als die profeet, maar ik hoor er ook bij. Ik ben ook een profeet. En dan doen ze het soms voorkomen. Ja, het gebeurt. Dan doen ze het soms voorkomen alsof ze, terwijl het niet eens waar is, toch nog kort geleden ervaringen hebben gehad. Bevindingen van Gods gunst. Dan wordt er op dat terrein ook wel eens wat verzonnen. Dan worden er ook wel eens dingen verteld waarvan je zegt, zou het wel waar zijn? En dan worden de dingen die er dan wel zijn ook nog wel eens opgepoetst en wat mooier gemaakt. Zoals er hier een engel bij komt. Want anderen moeten je toch meetellen, nietwaar? Je moet toch weer een beetje een gunstige reputatie krijgen. En dan zie je dat er soms op geestelijk gebied, en het is zo ongeestelijk als het maar zijn kan, maar dat er op geestelijk gebied wel eens met elkaar geconcureerd wordt. De een vertelt dit en de ander die wil dat nog mooier maken en die vertelt er nog wat er overheen gaat. Ik kom dat onder collega's ook wel eens tegen. Dat ze indruk willen maken op de mensen met wat ze dan te vertellen hebben. En dat je dan denkt, joh, jij hebt een beetje grote schoenen aan. Wat erg, vooral als we voor elkaar een struikelblok worden. En dat is deze man. Laten we nou eens aannemen dat het in de grond van de zaak toch twee mensen zijn geweest daar, die allebei geleerd hebben in beginsel de Heere niet te kunnen missen. Allebei door de Heere geroepen zijn om in zijn dienst het woord te verkondigen. En dan staat de een de ander in de weg. Dan is de een een struikelblok voor die ander. Dan is die ene de oorzaak ervan. En die laat zich er ook nog voor gebruiken dat die ander in zonde valt en struikelt en onder het oordeel komt. Die dingen gebeuren ook. Dat in plaats dat twee mensen die beide uit genade behoorden te leven elkaar tot een hand en een voet zijn, dat ze elkaar van de weg af proberen te krijgen. Zoals dat hier ook gebeurt. Joh, het is toch eigenlijk niet zo erg om met mij mee te gaan. Bovendien, God heeft te kennen gegeven dat hij dat goedkeurt. Integendeel, je hoeft er helemaal niet bevreesd voor te zijn. Mekaar wijs te maken dat we niet zo benauwd hoeven te wezen in ons geweten. Die man uit Juda die zei, ik mag niet, er is een woord van de Heere geweest. Ach, ja. En zo kun je mekaar van het pad afbrengen. Zo sleept de een de ander mee. En u ziet in deze geschiedenis hoe God daarover denkt. Het oordeel wordt aangekondigd. En dan neem ik even die mogelijkheid die onze vertaling ons aanreikt. Dan kondigt God dat oordeel nog een keer aan door middel van die man uit Bethel. En die moet dan tegelijkertijd het oordeel over zijn eigen zondige gedrag uitspreken. De man kon al door de grond gezakt zijn. Toen God hem tegen die collega liet zeggen, en nou kom je niet in het graf van je vaderen. En hij wist het, dat is mijn schuld. Voelt u wel wat een dringend vermaan wij hier in deze geschiedenis van die oude zondaar horen om op onze hoede te zijn. En niet te verslappen. En niet toe te geven. Er is altijd wel een nieuwe geest. En er is altijd wel een nieuwe tijd. En er worden altijd wel. Maar laten we er niet aan toegeven. Paulus. En dan noem ik een die totaal tegenovergesteld zich geuit heeft. Paulus. Ook een dienstknecht des Heren. En hij loopt er niet mee te koop. Hij zegt niet. Ik ben ook een profeet. Paulus zegt wel, ik ben de voornaamste van de zondaren. En dan ben je er beter aan toe als dat je eerlijke getuigenis is. En als Paulus over zijn ambtswerk spreekt, dan loopt hij niet met zijn borst vooruit. Dan zegt hij wel, ik heb meer gearbeid dan ze alle, doch niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Dan wijst hij tegelijkertijd van zichzelf af en dan is hij met al zijn ijver en met al zijn inspanning. En hij deed veel meer dan die oude profeet in Bethel die maar alles op zijn beloop liet. Maar dan is Paulus een zeer ootmoedig en een zeer bescheiden mens. Dan wijst hij alles van zichzelf af en dan wijst hij op de genade Gods. Maar deze Paulus die heeft de weg gewezen, die deze zondaar uit Bethel niet gegaan is en die toch de enige weg is. Veilig waarin God zijn goedkeuring kan geven. Hierin oefen ik mijzelf. Om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. Dat is wat anders. En daar hecht God zijn goedkeuring aan. Maar dan moeten we ook nog eens kijken naar die andere profeet, die man uit Juda. Want wat bewoog hem nou om mee te gaan? Hoe kwam hij er nou toe om zo fier tegen Jerobeam te zeggen, nee koning, je kunt me uitnodigen wat je wil, maar de Heer heeft gezegd, het mag niet, ik doe het ook niet. En toen was hij zo resoluut en nu tegenover die man die hij helemaal niet kent, waarvan hij ook maar moet afwachten wat dat nou eigenlijk voor een figuur is, en bij het eerste de beste mooie verhaal wat hij dan hoort vertellen, is hij niet eens zo resoluut meer en dan gaat hij mee. Ik denk dat het antwoord op die vraag te maken heeft met het antwoord op een andere vraag. Wat deed hij daar nou onder die boom? Misschien zegt u, is dat nou zo belangrijk? Misschien wel. Wat deed die man daar nou onder die boom? Ja, mocht hij. Hij had de heenreis gemaakt, hij had daar bij dat altaar gestaan. Hij had er spanning meegemaakt. Natuurlijk, dat kost spanning. Het woord van God verkondigen, dat gaat niet zomaar. En dan in zo'n omgeving. Dat heeft die man die niet van staal was, maar een mens van vlees en bloed, dat heeft hem aangegrepen. En die heeft ook zijn innerlijke aanvechtingen mogelijk gehad. En zijn hele zenuwenstel was gespannen geweest. En toen die koning dat zei, grijpt hem. Ja, wat heeft hij toen nog aan dat ogenblik gedacht? En je krijgt toch een reactie op zo'n hoogtepunt, op zo'n geestelijke inspanning. En dan mag hij nog geen brood eten, hij mag geen slok water drinken, hij moet zo weer naar huis. Het wordt toch tijd om eens een keer wel wat te eten. En in ieder geval wordt het tijd om eens even uit te blazen. En dan staat er een boom en het is toch heet. En de zon schijnt en waar die ook loopt, het is overal heet in de zon. En er is die boom daar, een eik met rijke bladertooi. Even zitten. Even uitrusten. Bethel is nog wel vlakbij. De plaats van de verleiding waar hij niet zijn mocht is nog wel vlakbij. Maar je kunt het me toch niet kwalijk nemen dat die man daar even is gaan zitten. Er is toch niks op tegen. Tegen uitrusten is niks tegen. En in dit geval wel. Want Bethel blijft de plaats van de verleiding voor hem. Jerobeam had het al geprobeerd. En hij had beter gedaan om zich zo snel mogelijk en zo ver mogelijk van Bethel te verwijderen. Ja, maar als hij dan toch eens moe was. Ja, dat weet de Heere toch ook. De Heere weet toch ook wat zijn knechten meemaken. En dat ze zwak van moed en klein van krachten zijn. Dat weet de Heere toch ook. Maar als hij dan eens even een inzinking heeft gehad. Dat is toch eigenlijk ook begrijpelijk als je op zo'n hoogte gestaan hebt. Elia dan. Op de Karmel. Elia dan, alleen tegen die over die priesters. En een poosje later dan zie je Elia toch liggen onder die jeneverstruik. Dan is die helemaal uitgeblust. Dan is die helemaal zijn krachten, zijn lichaamskrachten en zijn geestelijke krachten helemaal kwijt. En dan zegt die Heer, laten we nou maar sterven. Dat is toch menselijk. Waarom mag deze man dan nou niet eens even uitrusten? Ach, misschien heeft hij, want hij zal toch ook wel een arglistig hart gehad hebben. Misschien heeft hij nog eens eventjes onder die boom terug zitten denken aan wat er nou net gebeurd was. Het was gelukkig goed gegaan. En zijn eerste reactie is natuurlijk geweest, ik mag de Heere er wel voor danken dat hij me zo standvastig gemaakt heeft. En dat hij me zo onwankelbaar gemaakt heeft. En dat hij me ook zo resoluut heeft doen zijn dat ik dat woord van, of de uitnodiging van de koning kon afwijzen. En wellicht heeft hij in alle oprechtheid van zijn hart de Heere gedankt voor wat hij gegeven had in de uitoefening van zijn ambt. In het besef dat hij het zonder de hulp van de Heere nooit had kunnen volbrengen. En dan gaat een mens verder denken. Ook als een ander het niet tegen je zegt. Maar dan komt toch dat duiveltje langzamerhand omhoog van, joh, je hebt goed gepreekt hoor. Je hebt het goed gezegd. Dan laat je het niet meer aan de Heere over om zo'n goedkeuring erover uit te spreken. Maar dan ga je jezelf een goedkeuring geven. Dat is ook dat arglistige hart, juist bij degene die de Heere in zijn dienst geroepen heeft om het woord te verkondigen. En toen kwam die oude profeet. Toen deze profeet uit Juda niet meer op die hoogte stond. Toen hij ook begon te wankelen. Toen hij zwak aan het worden was. En dan komt die man met dat mooie verhaal. En dat past precies in wat die man uit Juda nou eigenlijk zou willen. He, is eventjes ook een hapje eten en een slok water drinken. Zou het dan niet waar kunnen wezen dat de Heere van gedachten veranderd is? En dat de Heere aan die man, en maakt toch een eerlijke indruk, dat de Heere aan die man geopenbaard heeft wat hij nou heeft te doen. En hij laat zich overreden. Hij zegt niet meer, nee, nee, want de Heere heeft tegen mij gezegd, ja, maar het kan, de Heere kan tegen jou wat gezegd hebben, maar dan zal hij eerst tegen mij moeten zeggen, dan zal ik het bevestigd moeten krijgen, want anders doe ik het niet. Maar terwijl hij eigenlijk wel had kunnen weten, al was het alleen maar met zijn verstand, dat God geen God van ja en nee tegelijk is, heeft hij, omdat het hem uitkwam, het woord van die profeet uit Bethel geloofd en is met hem meegegaan. En als dan, en nou lees ik die woorden van vers 20 anders, dan lees ik ze zoals vers 23, omdat dat te denken geeft, dat als God daar gaat spreken, hij dat rechtstreeks tot die man uit Juda doet, door hem in zijn geweten zo duidelijk aan te spreken en tegen hem te zeggen wat hier nou in vers 21 opgetekend staat, dat God hem rechtstreeks dat oordeel laat horen. Ja, dan gaat zijn geweten open en dan weet hij dat hij in het ongelijk staat. En dan moet hij zijn eigen vonnis onder woorden brengen. En hij weet ook waarom. Want wat valt u op? Ik heb de schriftlezing geëindigd bij vers 22 en vers 23. Dat gaat verder met te vertellen. En het geschiedde nadat hij brood gegeten had en nadat hij gedronken had, dat hij de ezel zadelde enzovoort. En dan gaat hij weg. Hoe heeft die man daar nou op gereageerd? Die man Gods uit Juda, op dit ontzaglijke woord van God. Daar staat helemaal niks van. Dat zou best kunnen betekenen dat die man er inderdaad over gezwegen heeft. Dat zijn mond gestopt is. Dat hij het met God eens moest wezen. Dat hij er niet tegenin durfde gaan. Als de Heere tegen Mozes zegt dat hij niet in het land Kanaan mag komen, ook al vanwege zo'n, zeg nou eens eventjes tussen aanhalingstekens, klein vergrijp in plaats van spreken tot de rots, slaan op de rots. Dan gaat Mozes daar tegen in en dan zegt de Heere, Heer, zegt Mozes tegen de Heere, Heere, mag het toch alstublieft wel, en meer dan één keer zelfs. En dan moet de Heere heel resoluut zeggen, Mozes, stil nou, spreek me niet meer van deze zaak. Maar kennelijk hoeft de Heer dat bij deze man niet eens te doen. Die is onmiddellijk overtuigd. God heeft gelijk. En die is in de schuld van zijn zondig gedrag straks op de ezel gestapt. En die is naar huis gegaan in de wetenschap, ik kom geen eens meer thuis. Hij heeft het gevoeld in zijn ziel, God is geen God van ja en nee. En hij heeft beschaamd moeten erkennen, wat moeten ze in Bethel nou van bedenken? En wat moeten ze nou, en dat is veel belangrijker, nou van mijn God denken? Wat moeten ze nou van dat woord dat ik daarbij dat altaar gesproken heb denken? Het valt allemaal nog wel mee met die God. Het lijkt zo streng, het lijkt zo ernstig en die God lijkt zo precies, maar het valt best mee hoor. Je hoeft hem niet serieus te nemen, dat doen zijn eigen knechten genees. En dan is er tenslotte nog dat woord, ik heb er al eventjes op gewezen, waarin we herinnerd worden aan datgene wat we allemaal met ons meedragen. Een arglistig hart. Jeremia 17, een dodelijk arglistig hart. Dat zie je bij die een zowel als bij die ander. En een mens doet wat om zich in het leven aanzien te geven. En een mens doet wat om zichzelf te dienen. En allebei deze profeten hebben verzuimd om te bidden en te waken. Die ene een hele tijd en die ander maar die ene keer toen die onder de boom zat. De een al jarenlang zonder eigenlijk een echt gebedsleven en een leven van waakzaam zijn geleefd. En die ander die had het ja, net eventjes onder die eikenboom verzuimd. En beide hebben toegegeven waar ze niet mochten toegeven. En beide hebben de poort niet vergrendeld, maar opengezet voor de verleiding die binnenkwam. En daarom, wat leert deze geschiedenis ons? Dat het in de strijd tegen de zonde, wie het ook aangaat, er echt om gaat om waakzaam te zijn. Altijd weer. Vandaar dat je in de woorden Gods, in de brieven bijvoorbeeld, zoveel waarschuwingen vindt om niet te slapen en niet te verachteren. En, En niet te verzuimen en niet dronken te worden, maar op onze hoede te zijn. En de kleine vossen ook te vangen die de wijngaard bederven. Want deze geschiedenis laat ook zien dat God een precies God is. Dat hij het nauw neemt. Dat hij het nauw neemt met name de zonden in het leven van zijn volk. En vandaar dat vermaan van de Heer Jezus aan zijn discipelen om voorzichtig te wandelen. Voorzichtig, voorzichtig gelijk de slangen. En oprecht gelijk de duiven. Heiligmaking. Wandelen waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Dicht bij de Here leven. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Plaatsen waar de verleiding lokt. Mijden. Zelfs niet eens in de buurt van de plaatsen waar de verleiding lokt willen zijn. Laat ik het anders zeggen. Het gaat over twee profeten. En het zijn allebei mensen die gefaald hebben. En ik denk dat je, als het erop aankomt, van al Gods knechten moet zeggen dat er momenten in hun leven zijn dat ze falen. Er is er niet één geweest die zijn leven lang in getrouwheid in de wegen van de Here heeft volhard. De een verloochent zijn meester en de ander verraadt zijn meester en een derde. En dat zijn er heel wat geweest die vluchten allemaal geërgerd bij hem weg. En daar zijn er nog veel meer dingen die de Here in zijn woord opsomt als hij de ondeugden van de zijnen noemt. De een gaat er verder in dan de ander. De een leeft nauwgezetter dan de ander. Een man als Paulus, ik heb hem zo pas aangehaald, die zei dat ik oefen mijzelf gedurig hierin om een onergelijk geweten te hebben. En toch zal de man van zichzelf ook nooit gezegd hebben dat hij het bereikt heeft. Integendeel, we horen hem het tegendeel beweren. Niet dat ik het gegrepen heb of al reden volmaakt ben, maar nooit kom ik er bovenuit dan alleen maar, ik jaag ernaar. Dus als het erop aankomt, deze profeet mislukt en die andere profeet mislukt. En geroepen door de Here, in dienst gesteld van de Here, net als Mozes, zijn er toch momenten dat ze de heiligheid van de Here verduisteren. En dat ze het volk doen geloven dat het niet zo precies komt en dat het met de eer van de Here niet zo precies komt. En dat de Here een God van ja is en ook van nee en tegelijkertijd. Wat betekent dat? Ja, dat er toch een andere knecht des Heren moest komen. Dat er toch een kwam die altijd gewaakt heeft. Dat er een moest komen die altijd gebeden heeft. Dat er een moest komen die altijd deed de wil van zijn Vader die in de hemelen is. Dat er een moest komen die nooit, nooit op welke manier dan ook, zelfs in het allerkleinste, afgeweken is van de wegen des Heren. Maar die het werk Gods volmaakt gedaan heeft en die ook kon zeggen, ik heb volbracht het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En er is maar één weg voor degene die zijn discipelen zijn, of ze in de ambtelijke dienst staan, of dat ze door hem geroepen worden om zijn volgelingen te zijn en uit zijn genade te leren leven. Er is maar één weg. Zich altijd weer aan hem spiegelen. Naar hem, aan hem gelijkvormig gemaakt te worden. Zijn voetstappen drukken. Er is maar één weg waarlangs het ook in het leven van Gods kinderen goed kan gaan. Als ze naar hem luisteren. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. En dat betekent wandel voor zijn aangezicht. Dat betekent ook, wend mijn oog van de ijdelheden af. We zingen Psalm 119, vers 19. Wij hopen over 2 weken verder te gaan en het laatste deel van hoofdstuk 1 Koningen 13 met elkaar te overdenken. Laten we nu samen danken. Heren, nu wij met elkaar een ogenblik hebben mogen luisteren naar uw indringend woord. Een woord waarin aan de ene kant een ernstige waarschuwing doorklonk. Een waarschuwing die alles te maken heeft met uw eigen heiligheid en uw eigen onkreukbaarheid. En met de heiligheid van uw inzettingen en van uw woorden. Een woord dat tegelijkertijd ook liet zien wat een mens is, wat ook een mens met genade is en in zichzelf blijft en waartoe hij toch ook weer komen kan als hij gaat verachteren en het waken en het bidden verzuimt. Als we deze dingen met elkaar hebben overdacht, heren, dan bidden wij van u, laten we het nu ook ter harte nemen. En laat het ons ook mogen aansporen en brengen tot een noodmoedige wandel met u. U weet het, hoe het met ons is, heren. U weet onze verhouding tegenover u. U weet precies of we het geleerd hebben in ons leven om van genade te leven, ja dan nee. Maar als het al zo is, hoe is het dan nu? Hoe is onze omgang met u nu en hoe is onze omgang met uw woord en is dat levendig of is dat dor, is dat weggezakt, is dat ingezonken, is dat als het ware helemaal verdwenen? Of mogen we inderdaad toch nog wel eens ondervinden dat gij genadig en barmhartig zijt? Maar hoe het ook is, heren, het is uw eigen opdracht om te waken en te bidden. En om op die manier uw genadige hulp iedere keer weer in te roepen op dat we niet in verzoeking vallen. En of de verzoeking nou komt via Jerobeam of via jou de profeet, het is een verzoeking. En nu bidden wij van u, open onze ogen daarvoor. Wend onze ogen van de ijdelheden af. En verlevendig ons hart in uw wegen, dat ons het betreden van die paden vreugde mag verschaffen. Om zo ook onder uw goddelijke goedkeuring te mogen leven. En om zo met de apostel Paulus toch echt met een eerlijk hart te kunnen zeggen, hierin oefen ik mezelf. Om altijd een onergelijk geweten te hebben bij God en de mensen. Of heren, nog anders gezegd, dat we zo uit de verdiensten van de Heere Jezus mogen leren leven. En zijn voetstappen drukken en zijn beeld gelijkvormig gemaakt worden. Schenk ons uw heil door uw Heilige Geest en vergeef ons al onze zonden, groot en klein, zonde van bedrijf, zonde van nalatigheid. Vergeef ze ons om Jezus wil. Amen. We hopen elkaar weer te zien.